Dag schatties.
Hallo.
Hallo.
Zijn jullie soms wel eens boos?
Ja.
Ik Emma, niet.
Jij niet? Misschien heel, heel soms wel, hè? Zeg in, als je boos bent, wat doe je dan?
Slaan.
Slaan? Oeh. En wat nog?
Duwen.
Oké. Zeg in, als je dan weer blij wil worden, hoe kan je dat dan doen?
Dan moet je diep in en uitademen.
Diep in en uitademen? Dat vind ik een heel goed idee, Poppemie. Wat kan je nog doen om weer blij te worden?
Dat weet ik niet. Broccoli.
Broccoli.
Ja, broccoli eten.
Als jij broccoli eet, word jij dan weer blij?
Ja.
Dat is wel heel lekker, hè, broccoli.
Ja.
Jij vindt het niet zo lekker? Dat kan, schatje, dat kan. Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast Vanzelfsprekend.
Zelfsprekend.
Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vanzelfsprekend. Ik heb vandaag Anki de Frang bij mij, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en auteur. Welkom Anki.
Dank u.
Hi, ik ben heel blij dat je er bent. Ik volg jou al een tijdje op Instagram. Mm-hmm. Jouw Instagram-account zullen we hieronder ook linken in de beschrijving. Dat is verbindend _ opvoeden.
Ja, klopt.
Klopt, oké. Verbindend _ opvoeden. Alles over emoties en kinders en tieners en...
En gedrag.
En gedrag en ja, verbinding ook natuurlijk.
Ja.
Ik vind het een heel fijn account om naar te gaan kijken als ik zo wat vragen heb. En ook als het voorbij komt, vind jouw post altijd heel interessant.
Dank u.
Ja, graag gedaan. Ik heb ook jouw boek gelezen, Ouders komen van Mars.
Ja.
Het is een boek over tieners.
Ja. Nee,
er staat op de voorpagina het boek dat je moet lezen om je tiener te begrijpen. En ik vind ook effectief dat het een grote aanrader is qua boek.
Ja.
Goed, hè?
Ja.
Het is ook heel vlot geschreven. En hoewel ik nog geen tieners heb of nog geen pubers heb, heb ik wel twee peuterpubers of kleuterpubers. Ik weet niet wat dat een term is, maar het zou moeten.
Het zou, ja, het rond, zou mogen.
Rondlopen. En ik heb er zelf al heel veel uitgehaald, ondanks dat het gaat eigenlijk over... over tieners, vind ik toch dat het echt wel een heel fijn boek is.
Ja.
Ik ga je eens even laten voorstellen.
Ah, je hebt dat allemaal keigoed gedaan.
Ja, wel, ja, misschien.
Ja, ik ben dus Anki. Naast al mijn professionele dingen ben ik ook partner van mijn vriend Rick. En mama van twee zoontjes, van momenteel 1,5 en 3,5. Dus ik zit ook in die peuter puberteit. Ik was net nog aan het denken, de puberteit is eigenlijk het begin van de adolescentie. Hè? Dus in dat opzicht is misschien peuterpuberteit ook gewoon het begin van dan zo, hè? De volgende fase, die ook woelig is. Maar ja, welke fase is er niet woelig?
Ja, nee, klopt.
Ja. Ik weet niet, moet ik nog iets anders over mezelf zeggen? Mijn hobby... ik heb dat ook een tijdje professioneel gedaan. Is musical.
Ik zing en dans ook mega graag. Dus daar komen we ook echt in overeen. Ja. Ah, leuk.
Ja, ik ben momenteel aan het repeteren voor Evita.
Ah, leuk.
Ja.
Amai.
Ja, wel heftig, vind.
Ja, zeker met twee kindertjes thuis.
Ja, en dat zijn niet de allerbeste slapers. Als in die in uw eentje... Met twee in bed krijgen. Allee, dus in je eentje de twee kinderen in bed krijgen. Ja. Dat is zo'n beetje Mission Impossible. Dus dat is altijd... Ik vertrek dan altijd zo wel een beetje met een dubbel gevoel. Ik heb dan wel zin om te gaan repeteren. Vaak liggen ze dan, of ene er toch al in bed ook. En dat proberen we nu ook wel. Dat lukt niet altijd. En dan is dat toch zo'n beetje dubbel. Want dan denk ik, mijn vriend die moet dat dan nu allemaal toch maar proberen geregeld te krijgen. En,
het is pittig, hè?
Ja.
Ja, bij ons slapen ze met twee op één kamer.
Ja,
en het zijn ook niet de beste slapers. Het is gemakkelijk dat we daar nog een uur, twee uur bij zitten voordat ze slapen.
de voorbije week hebben ze ook bijna elke nacht met twee ook mee in ons bed, in onze beter 60 komen slapen.
Wij zijn slim geweest. Wij hebben een bed van 2 op 2.
Voilà. Wij zijn nu ook aan het denken van een groter bed te kopen, want als die bij ons blijven komen liggen, wat dat mag van ons en oké is.
Ook gezellig soms, hè.
Dat is gezellig, inderdaad. Dan moeten we wel echt een groter bed hebben, want nu vallen wij eruit en liggen de kinderen gezellig in ons bed. In een groot
maar,
bed.
Tip, want een 2 meter is blijkbaar even duur als een 1,80 meter.
Ah, voilà.
Ik geef het even mee voor de geïnteresseerden.
Ja, we gaan toch wel heel snel een nieuw bed moeten kopen, zo, hè, want dit is koud ook gewoon.
Ja. En,
zonder deken daar ligt. Mm-hmm. Ja, wat mij een beetje brengt op het volgende. Ik was onlangs, gisteren of eergisteren, nog met mijn man aan het babbelen over onze kinders. Mm-hmm. En over het feit dat er nogal slechte slapers zijn. Mm. En die het qua gedrag af en toe toch wel het bloed onder onze nagels halen. En nu... En mijn man had zoiets van, oh, dat kan toch niet. En dat is alleen bij ons. En niemand zegt dat ook bij hen is of zo. En ik heb het gevoel dat wij er alleen in staan. Mm. En het feit dat... Het kan toch niet dat alleen onze kinderen zijn. Dat dat alleen onze kinderen zijn. Dat zich zo gedragen. En dat het soms ook zo moeilijk is. Nu, ze zijn ook echt heel braaf, hè, op bepaalde momenten. Die zijn af en toe wel eens daar, schaars, maar ze zijn er.
En lief en
schattig. En het is ook echt fantastisch om mama te zijn.
En tegelijkertijd
is het echt ook heel erg pittig. Mm-hmm. En ik had het gevoel dat mijn man echt het gevoel had van... Wij staan daar echt alleen in en dat is precies alleen maar bij ons.
Oh, dat is echt geen fijn gevoel. Hè?
Dat is geen fijn gevoel. Hè? Is dat iets dat je herkent?
Ja, ook hoe dat je het omschrijft. De situatie... Zonder dan in concrete detail te gaan hoe dat het met de kinderen is, dan denk ik, ja, dat is gewoon herkenbaar. Het is, met momenten is het fantastisch. En met momenten denk je, waar zijn we aan begonnen? Het is zo zwaar. En ja, je bent zeker niet alleen. Alle ouders die ik hoor, en dat is ook de enige reden waarom ik ouders hoor, is omdat ze het met momenten... Ja. Zwaar vinden en niet meer weten wat ze moeten doen en met hun handen in het haar zitten. En als het alleen bij jullie zo zou zijn, dan zou mijn account er waarschijnlijk bijvoorbeeld ook niet zijn. Hè? Want ja, dan is er geen markt voor, bij wijze van spreken. Dan is er geen nood aan. En ik denk, dat is een beetje zo... Ja, moet ik het zeggen? Het drama van onze individualistische maatschappij, die heel erg gericht is op succes... waarin dat we de struggles van anderen heel weinig zien. Hè. Op sociale media worden de highlights meestal gedeeld.
Ja.
De tiende driftbui van de dag of de zoveelste struggle om je kind 5 happen van zijn bord te proberen laten eten, dat wordt niet standaard gedeeld. Terwijl dat die struggle er bij iedereen wel is. Want kinderen zijn nu eenmaal... ook mensen.
Ja.
En die hebben een eigen wil en een eigen temperament en een eigen karakter. En wat dat die willen en hun karakter, dat botst soms ook met wat dat wij op dat moment van hen... onvermijdelijk botst dat. En ik denk zelfs heel vaak botst dat. Want ja, die willen natuurlijk gewoon op verkenning gaan, ontdekken, spelen, whatever, leuke dingen doen. En wij willen die aangekleed krijgen en...
Ja,
op school krijgen
en liefst op tijd.
En liefst op tijd, want wij hebben zelf ook een deadline, dus wij hebben een stress. Maar, dus ja, dat is gewoon, dat is onvermijdelijk moeilijk. En natuurlijk zijn er kinderen die soms nog met een extra uitdaging komen, die misschien een, of wiens temperament heel hard clasht met dat van u. Ook al is dat dan niet per se beter of slechter, maar gewoon, het is een minder goede match. En dat maakt het al moeilijk. Of een kind met een diagnose, die extra ondersteuning of extra zorg nodig heeft, of eender wat, ook dat kan het heel moeilijk maken. En als je daarnaast als ouder ook nog eens fulltime werkt en probeert om binnen je gezin heel je huishouden te runnen, en misschien nog zelf ouder zit waar je voor zorgt, of eender wat, dat komt er allemaal bij. Dat is gewoon mission impossible, om dat allemaal... te doen en ondertussen goed af te stemmen op je kind en dat allemaal, te zorgen dat het allemaal vlot loopt, dat gaat gewoon niet. Terwijl dat het wel zo lijkt, hè, dat je dat zou moeten kunnen.
Het lijkt alsof we het inderdaad moeten kunnen, omdat we in de maatschappij leven waarin dat er heel veel van ons verwacht wordt. Mm-hmm. Het is ook zo dat we onszelf vaak die verwachtingen opleggen. Mm-hmm. Jammer genoeg. Mm-hmm. Ik hoorde jou ook zeggen van we zijn heel individualistisch tegenwoordig. Mm-hmm. Ik heb onlangs een boek gelezen van Lien Gering, Goed omringd. En ook een heel mooi boek om rond dat thema ook. Van it takes a village to raise a child, maar we doen het allemaal alleen.
Ja.
En alhoewel dat veel mensen ook niet alleen zijn. Hè. Wij hebben oma's die op onze kindjes passen. Wij hebben de babysit die elke week op donderdag komt omdat mama en papa ergens naartoe gaan. Of we hebben een Demeter en een Peter die af en toe de kindjes eens mee naar de zoo neemt of naar Plankendaal of zo. Ja. Dat is super fijn. Maar we hebben het gevoel, of als ik dan spreek voor alle ouders, wat misschien niet voor alle ouders geldt, maar voor mij ouders dan toch wel, is dat het. Dat het lijkt alsof we het alleen moeten doen. Want als wij het niet alleen doen, dan vragen we te veel hulp of zo. Of dan is het. Dan zijn we niet goed genoeg als ouders. Of dan zijn we niet.
Vooral denk ik dat, hè, zo het gevoel van. Ik zou het toch moeten kunnen. Ja. En het lukt blijkbaar niet. Dus dat geeft een gevoel van falen. Hè.
Ja, en het zal dan wel aan mij liggen, want overal anders lukt het wel. Mm-hmm. Maar het ding is dat we inderdaad alleen maar de highlights delen met elkaar. Mm. Of toch zeker op sociale media.
Ja. Ja, en omdat je niet meer zo in die village, letterlijk in die village zit, waar dat je iedereen ziet en anderen ook ziet struggelen. Ja. Of waarin dat inderdaad, als het even moeilijk gaat, dat iemand anders vlotter kan overnemen of zo. Alleen, je kunt, dat is zeker ook iets wat ik aanraad. Hè. Als het moeilijk loopt, vraag aan je partner of iemand anders om over te nemen. Maar het is wel een grote stap om dan naar de buren te gaan en te vragen, kun jij even inspringen of weet ik veel wat. Hè, dat.
Ja. En dat is heel moeilijk, hè, want we zitten allemaal tussen onze vier muren.
Mm-hmm.
En dat is op zich heel fijn, want er zijn heel veel prikkels ook overal. En dan is het heel fijn om ook eventjes op je eentje te zijn. Maar als daar twee pagadders rondlopen die ook wel veel prikkels geven en die ook veel prikkels kwijt moeten, en dan wordt het wel pittig.
Ja,
en,
zeker als je ondertussen ook nog je was en je plas
voilà,
probeert
ja, want
het
dan
eten
is
probeert klaar te maken.
Een kindje dat zegt, nee, ik wil vanavond pannenkoeken eten. En een andere, nee, ik wil graag frietjes of dit of dat. En dan, uw man zegt, waar zijn mijn onderbroeken? En dan, het is veel om te combineren. En ik denk dat een heel groot ding is tegenwoordig.
Mm-hmm.
Nu, om terug naar die kindjes te gaan.
Ja, dat was al een beetje afgeleken.
We waren al een beetje in de rant van de maatschappij trekt op niks. Maar
het is om zeep.
om terug een beetje naar die kindjes te gaan. Mm-hmm. Ik heb in het boek Ouders komen van Mars daar een heel mooi stuk over. Omgaan met gevoelens van tieners. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, het is dan in het hoofdstukje, nummer 2 eigenlijk nog maar, hè, een humeur wisselvallig tot zwaar bewolkt. Ik vind het ook een heel fijn boek, omdat het zo humoristisch is. En er staat echt heel veel leuke dingen in. Nu, daar staat bijvoorbeeld in de ouderlijke agenda.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld een situatie, ik ga het even voorlezen. Hè. Iedereen heeft een ouderlijke agenda. Een virtuele lijst met dingen die je jouw kind echt wilt bijbrengen, die jij heel belangrijk vindt. Dus als jouw puber iets doet wat jij echt niet leuk vindt, is het extra moeilijk om rustig te blijven en op een constructieve manier te reageren.
Mm-hmm.
En dan gaat het verder met een situatie. Jij vindt het heel belangrijk dat je kind op tijd op school is. Dus ik ga dat al direct verplaatsen van puber naar kleuter. Want onze kleuters die hebben ook totaal geen tijdsbesef. Mm-hmm. Die hebben zoiets van, als ik van de trap ga, dan doe ik dat op mijn gemak.
Veilig, hè, op je gemak van de trap gaan.
Superveilig. Ja, dat ik, goed hoor, met twee voetjes en goed vasthouden. En ik denk, maar doe voort. Maar, dus ja. Dus maar jouw puber heeft het daar juist heel moeilijk mee en vertrekt vaak te laat. Nu, jij vindt dit heel belangrijk en wilt meteen grenzen stellen, staat er. Je ouderlijke agenda maakt het je moeilijk om nog open, onbevooroordeeld en met begrip naar je tiener te luisteren. Ik wist het dat we te laat gingen zijn, je zou toch beter moeten weten. Stel je voor dat jij te laat komt op je werk omdat je net te laat vertrokken was, onverwachts voor een spoorweg stond, langer moest wachten dan voorzien en daarna nog in de file stond. Op je werk maakt dan iemand een opmerking die jou de hele dag bijblijft, want je vindt het wel echt belangrijk om op tijd te komen. En stel dat je stel je voor dat jouw partner, als je thuis komt, dan zegt, ja, je weet dat toch, je wordt beter wat vroeger vertrokken. dan wil je op dat moment niet horen, want dat weet je zelf ook wel. En dan heb je al een hele dag overlopen piekeren. Dat is een stukje dat heel herkenbaar is.
Mm-hmm.
Ik denk voor heel veel ouders. Er staat ook een dikke duim naar beneden bij in het boek. Van, pak dat het ook anders kan. Nu, hoe kan het ook anders? En misschien ga ik jou daar een beetje over laten vertellen dan.
Ja, het is natuurlijk zo. Het verschil hier is wel, hè, pubers en peuters, daar zit heel wat gelijkenis in. Maar bij de puber verwacht je natuurlijk wel zelfstandigheid als in... Dat die op tijd vertrekken, hè, en als dat dan niet lukt, en dan volgt er na de zoveelste keer een strafstudie, waar dat die heel hard van balen, hè, dan zijn we snel geneigd om te zeggen, ja, dat wist je nu toch, hè, dat al 10 keer gezegd, het al zoveel opmerkingen gehad, je weet, zoveel keer te laat, dan is strafstudie, ja, dikke pech. Hè. Terwijl, ja, dat weten die natuurlijk. En dan is het op zo'n moment wel fijner als je gewoon kunt zeggen, oh, amai, balen. Ik merk dat keer op keer gebeurt, hè, dat het precies iets is wat moeilijk is voor u. Heb je graag dat ik met u samen nadenk over een oplossing? En dat is bij oudere kinderen, zou dat misschien een goede oplossing kunnen, of een goede aanpak kunnen zijn. Nu, bij jongere kinderen zijn wij natuurlijk de time managers. Hè, als het gaat over, ik weet even niet, de leeftijd van uw kindjes.
5 en 3,5
ja,
ook.
Voilà. Ja, dat kun je niet zo van verwachten, dat die dat helemaal zelf... Die hebben inderdaad geen tijdsbesef. Die tijd is ook relatief. Hè? Als je moet zitten wachten, hè, over laatst van het weekend nog, waren we in de auto, dat ging een half uurtje duren. Oh, dat is zo lang. En zo elke keer, hoe lang is het nog? Nog zo lang. Terwijl, als die ondertussen aan het spelen is, dan is dat half uur zo voorbij gevlogen. Ja. Hè? Dus dat is ook een moeilijk concept eigenlijk. Wij moeten de tijd managen en het is aan ons om dan te kijken van oké, wat heeft mijn kind nodig om op tijd klaar te geraken? Ja. En dat verschilt natuurlijk van kind tot kind. Hè? En bij het ene kind is dat gewoon, ja, meer tijd. Want, hè, soms duurt het gewoon langer. Ja. Of is dat misschien dat je zegt van, ah, met een 5-jarige, die kan zichzelf eigenlijk prima aankleden, maar ja, dat duurt eigenlijk super lang. Dan heb je 2 opties. Hè? Ofwel voorziet je meer tijd...
Ja.
Waardoor dat die tijd er ook gewoon is en dat niet voor stress zorgt. Want hoe meer stress dat jij als ouder hebt van... Come on, allee, doe nu voort, dat de brokade, we zitten daar te treuzelen.
Ja.
Hoe meer stress dat er bij je kind komt en hoe minder snel dat aankleden gaat gaan. Jammer genoeg, werkt dat niet zo productief doorgaans. Ja. Ja, want stress... Ja, kinderen... dat helpt niet. Die pikken je stress op. En...
Die gaan dat ook overnemen, hè.
Exact. Het andere alternatief is, hey, in dit concrete voorbeeldje, dat je dan zegt, oké, hey, mijn kind kan zichzelf aankleden, dat neemt op schooldagen veel te veel tijd in beslag. Vroeger opstaan, dat is geen optie, of dat zien we niet zitten, of eender wat, prima. Hè? Wij zijn ook zeker geen vroege vogels. Dan is een andere optie, ja, dan ga ik mijn kind gewoon meer helpen om dat te doen. Ja. Hè? Om te zorgen dat het vlotter verloopt. En dat kan, dat kan van alles inhouden. Hè? Het klaarleggen in de juiste volgorde. Het aangeven. Of sommige dingen aantrekken, toch. Of gewoon erbij blijven. Of eender wat. Hè? Dus soms is het dan meer tijd voorzien. En anders is het meer ondersteuning voorzien. Hè? Om het vlotter te laten lopen.
Dan vind ik fijn dat je zegt van, dat je dat op verschillende manieren kan doen. Hè? Want mijn eerste reactie was, ja, maar... Mijn kind wil niet dat ik ze help. Nee. Of wil niet dat ik hem help. Maar inderdaad, kleren in de juiste volgorde klaarleggen is ook helpen. Kleren op voorhand kiezen de avond ervoor is iets wat ik met mijn dochter nu echt moet doen. Want anders is het 's ochtends discussie tussen ons twee. Van, je kunt echt geen rokken aandoen als het 10 graden is buiten. Dat gaat niet. en anderzijds wou ze... vorige week, dan was het 10 oktober, was er kersttrui aan doen op school. Ik dacht, witte, ook goed, fijn, doe maar.
Ja.
Want als je 's morgens moet discussiëren, dan duurt het ook alweer langer. Ja. Dus kleren op voorhand klaarleggen, de avond ervoor die discussie voeren dan.
Mm-hmm.
En dan hopen dat uw kind zich de volgende ochtend niet bedenkt, want dat gebeurt ook af en toe. En dat helpt ook al. Dat is ook ondersteuning.
En ook sommige dingen loslaten. Hè. Inderdaad, zoals je zegt, ja, die kersttrui, wat maakt het uit? Hè? Als het te warm heeft, zal ze die uittrekken. Is het al kerstmis? Nee, maar who cares? En ook dat, zelfs met een rokje, hè, zou je kunnen zeggen, ja, die gaat dan kou hebben. je kunt niet anders doen dan informeren natuurlijk. Ja. En je kunt misschien zeggen, oh, we zullen dan een kousenbroek mee in de boekentas steken. Of,
ja, hebben we effectief gedaan. Hè, zo, dus,
maar
ja.
Soms is het ook loslaten. Hè. Wat bij sommige kinderen dan wel goed helpt, is zo... zeker als het, die kunnen natuurlijk moeilijk inschatten ook 10 graden. Wat is dat? Hoe koud is dat? Het is heel lang ook heel warm geweest nu. Hè, soms, we zitten binnen waar dat de verwarming aan staat. Die voelen niet hoe koud het is. Hè. Dus je kunt even zeggen, we gaan even buiten voelen. Of je maakt zo'n afspraak van... Hè, dit is een thermometer en als het op zoveel graden, dat wil zeggen een lange broek of kousenbroek en een dikke trui en vanaf zoveel. En dan kun je vragen, ah, waar staat het streepje? En dan gaan ze kijken, ah, daar. En dan weten ze ook...
Dan moet je kiezen vandaag of daaruit kan
je kiezen. Bijvoorbeeld. Hè, dan, dat is voor elk kind anders. Hè, maar zo geef je ze wel wat autonomie, hè, want ze kunnen zelf gaan kijken en dan kunnen ze zelf de link leggen. Ah ja, dus, dat betekent... Ja. Maar soms is het inderdaad ook gewoon loslaten. En dan, ja, als je een extra warme trui kunt meegeven of een jas kunt meegeven, omdat ze die binnen niet wilden aantrekken,
is dat dan erg. Dan is ook oké.
Okay, ja, zo leren ze het ook, hè. Om zo de link te leggen tussen, dat het is zo koud of zo warm en dat betekent dat ik dan misschien best een extra laag meeneem of niet, of ja.
Ja, inderdaad. Want dat doe ik heel veel met Emma, onze dochter. Het is heel veel praten. Heel veel discussiëren, heel veel uitleg geven, heel veel informeren, heel veel. Mm-hmm. En zij ook naar mij toe, hoor.
Mm-hmm. Yeah.
zij is een hele goede communicator.
Ja. Heeft voor- en nadelen.
Dat heeft voor- en... Ja, het is heel fijn ook, maar ze discussieert ook heel vaak.
Yeah.
Maar dat is leuk ook, hè. Ik vind dat wel leuk. Ik ben net hetzelfde als mijn dochter. Mm-hmm. Ik discussieer ook graag en ik vertel ook heel veel. Dus wij met twee, soms klinkt dat soms botstaan.
Ja. Yeah.
Dat is oké. En dan heb je mijn zoon, waar we toch wel een vermoeden van hebben van ADHD. En qua voortdoen is dat ook... Dat is heel moeilijk, omdat als je iets probeert uit te leggen, die aandacht is er gewoon nog niet.
Nee, dan is zo'n lange uitleg en veel informatie niet zinvol of niet helpend. Hè? Dus en ook daar van kind tot kind aan.
Die verbindende communicatie doen. Dus ik hoor dat jij, of ik voel dat jij... En ondertussen is hij alweer iets anders aan het doen. Of is hij weg en dan niet. Ja, maar kom eens hier, want ik wil met jou wel verbindend communiceren.
Ik ging je gevoel herkennen. Kom eens hier.
Effectief.
En kom dan, luister eens naar mijn herkenning.
Effectief en dan... En dan sta je daar van... Kom eens, want ik wil effectief verbindend met u communiceren, want ik heb dat geleerd op Instagram en dat moet zo. En dat is ik ben een goede ouder en dat is mild ouderschap. Maar
op dat moment...
Dat gaat
dan
niet op
dat
moment.
Afgestemd op wat uw zoontje nodig heeft, natuurlijk.
Absoluut niet. En dan denk je, wat doe ik verkeerd? Dit is niet... Het werkt niet voor mij. Mm. Terwijl dat het op die moment misschien niet werkt. En niet op een ander moment werkt het dan weer wel.
Ja, en het is ook... erkenning geven is belangrijk. Maar vooral ook als je kind daar behoefte aan heeft, natuurlijk. En als hij ondertussen al met iets anders bezig is, dan was het misschien niet zo belangrijk.
Ja,
of zo.
Voilà.
En eigenlijk is de kern is altijd... afstemmen op wat je kind nodig heeft. En je geeft al een supermooi het voorbeeld van... bij het ene kind werkt veel babbelen en uitleggen en informeren werkt supergoed. Bij de andere is het dan juist beter om misschien kernachtig met één woord te zeggen van... sokken, onderbroek. Hè?
Ja.
Wat moet er nu gebeuren? Ook, en zeker als er een vermoeden is van ADHD, werkgeheugen... Is dat niet optimaal? Dus meerdere dingen vasthouden.
Dat is
en achterin volgens uitvoeren. Sowieso voor jonge kinderen is dat moeilijk, hè?
Ja.
Maar... bij ADHD is dat nog moeilijker natuurlijk. Die zijn sneller afgeleid, impulscontrole speelt dan allemaal nog extra mee. Ja. Dus dan is een andere manier van communiceren beter geschikt. En misschien ook afhankelijk van moment tot moment. Hè. Misschien dat hij op een ander moment, wanneer de gevoelens heel groot zijn, wel heel veel baat heeft bij veel erkenning.
Ja, dat is zo. En zeker op momenten dat er ook weinig andere prikkels zijn, is het wel gemakkelijker om met hem echt te gaan communiceren over gevoelens en te gaan praten over wat is er daar net gebeurd. Mm-hmm. Want heel vaak is het omdat er iets mis is gegaan, volgens hem dan, 's ochtends, want ik had per ongeluk zijn melk al bij zijn cornflakes gedaan. Ja. En ja, hij wou dat dan toch graag heel graag zelf doen. Dus dan is zo wat, het half uur daarna is zo wat alles dan een beetje fout en mis en dan is het heel veel verdriet of boosheid en dan zijn er heel veel emoties. Mm-hmm. Maar als we dan in de auto zitten en hij zit ook vast, fysiek zit hij, wordt hij dan een beetje vast. En ik merk dat dat hem wel tot rust brengt. Mm-hmm. Je mag hem zelf dan niet gaan vasthouden, van ik hou je even dicht bij mij, zo'n dikke berenknuffel, want dat kalmeert dan het systeem. Maar dat is bij hem soms ook niet echt het geval. Mm-hmm. Hij verzet zich daar heel hard tegen. Maar in de auto met die gordels kan hem dat wel verdragen. En als ik dan over zijn gevoelens begin, van oh, daarnet was je misschien een beetje verdrietig of een beetje boos. En dan probeer ik zo wat te polsen van hoe voelde je je daar straks. En dan kan hij dat wel stilletjes aan toch beginnen benoemen nu. En als ik dan vraag waarom, komt daar vaak een hele andere reden uit. Maar vanmorgen was het wel effectief de reden waarom dat hem zo verdrietig was. Dus je merkt dat dat op bepaalde momenten wel lukt. En dat is fijn. Dus als je... Ik moet mijn momenten kiezen.
Ja, absoluut. Ja,
om te gaan communiceren.
Dat is denk ik ook wel een goede boodschap. Hè? Het is niet altijd de moment... Zeker wanneer de emoties heel hoog zijn, dat is niet de moment om over gevoelens uitgebreid een gesprekje te doen. Hè? Het enige wat je kunt dan wel benoemen. Hè? Stel, als je kent je kind meestal wel goed. Hè? Als je denkt van, misschien lag het aan. Ik had die melk erin gekapt. En zou het kunnen dat je dat misschien zelf heel graag wou doen? Dat je heel teleurgesteld was? Of dat je het bent, want dat is op dat moment dan natuurlijk. Dat kan, of je bent precies verdrietig of boos, of ik zie dat. Dat kun je wel doen, heel kort. Maar eigenlijk moet op dat moment eerst dat gevoel een beetje zakken, voordat je erover kunt spreken. En het is ook niet het moment dat wij daarvoor goed vinden, is per se het moment dat een kind dat goed vindt. Hè. Dus het is altijd ook kijken van... Iemand dwingen om over gevoelens te praten, of omdat jij vindt dat dat dan nu moet gebeuren... Dat werkt ook niet. En zo'n autorit is eigenlijk vaak wel een goeie, omdat je hebt ook niet direct oogcontact of zo. Hè. Je
ziet, nee, is waar.
En dat helpt ook vaak. Ja. Dat is vaak veel minder confronterend. En als je, hoe meer dat je zelf kunt zo een geïnformeerde gok doen over wat dat jij denkt dat er speelt, hoe makkelijker vaak ook wel. En het is ook niet altijd juist. Hè. Ja, soms... weten we niet wat er aan de hand is of de totaal geen info of context. En dan is het moeilijk, maar dan... Zelfs als je dan zo een gokje doet en het is niet helemaal juist, dan opent het toch het gesprek en dan zullen kinderen ook wel zeggen van... Nee, ik ben niet verdrietig, ik ben boos of...
Ja.
Niet altijd, hè, maar vaak wel.
Ja. Nu, om over die gevoelens te praten, heb jij nog wat extra dingen ontwikkeld?
Ja.
Toch? Gevoelskaarten.
posters. Ja. Binnenkort het gevoelsdagboek.
Ja, vertel daar eens wat meer over. Want op 15 november komt het gevoelsdagboek uit.
Ja,
dat is overmorgen.
Mm-hmm.
Super fijn.
Ja,
ik heb al een sneak peek mogen krijgen. En ik ben heel enthousiast. Ik zou het heel graag willen gebruiken bij zowel Emma als Nova. Al denk je dat nu Emma er nog het meeste klaar voor is.
Ja.
Maar ik vind het heel fijn. Het ziet er ook heel mooi uit.
Ja, ik ben er zelf ook heel enthousiast over.
Vertel eens. Ik kan het me voorstellen.
Het is een gevoelsdagboekje in die zin dat er... Het is voorzien dat je per dag een blaadje kunt invullen met een aantal vaste vragen. Over, om de dag te overlopen en een beetje vooruit te blikken naar morgen. De dag die komt. Je moet dat zeker niet elke dag invullen. Het is wel fijn als dat een vast momentje kan zijn, maar dat, we weten allemaal, hè, we zijn allemaal ouders, dat niet altijd zo realistisch is. Het is niet iets wat heel veel tijd in beslag neemt. Hè. En er bestaan al wel heel wat zo, boekjes, zo wat gevoelsdagboekjes, niet per se onder de noemer gevoelsdagboekjes, maar zo, die dat wel hetzelfde doen, maar hier ligt de focus wel echt op emoties. En ook, elke dag is er dan een ander opdrachtje bij, of een ander vraagje, en ook dat gaat wel heel erg over... emoties en hoe voelt dat en wat geeft u dat gevoel en hoe kun je daarmee omgaan. De doelopdrachtjes zijn gericht op verbinden en ontspannen, relaxatie, emoties reguleren. Dus ja, ik ben er wel. Het is echt iets om samen met je kind te doen. Het is ook vanaf 4 jaar, dus het zou inderdaad voor Emma waarschijnlijk meer geschikt zijn. Er moet niet veel geschreven worden. Ik denk, als je echt niet wilt schrijven, dan moet je ook echt niks schrijven. Dan kun je gewoon aanduiden of wat tekenen. Er zitten ook tekenopdrachtjes in. Ook stickertjes
Dat is ook heel fijn.
Ja.
Dat is een must voor kindjes tegenwoordig.
Ja, en het is vooral ook, er zitten ook zeker wat tips in. Er zit ook wat, ik geef ook eerst wat informatie over gevoelens op kindermaat. En ook wel tips voor ouders om dan over gevoelens te spreken en om door te vragen. Hè, want het is een beetje de bedoeling dat het wel een gespreksstarter is of kan zijn. Dat hoeft niet altijd het begin van een heel lang gesprek te zijn. Hè, maar toch, zodat je wat tips hebt om hoe kan ik dan best reageren of doorvragen. En het is vooral de bedoeling dat het u helpt als ouder, maar ook als kind om zo wat... Ja, de dag wat af te sluiten. En als er dingen zijn die aandacht vragen of aandacht kunnen gebruiken, dat die besproken kunnen worden. Want vaak, het is zoiets om te doen na school of voor het slapen gaan. Veel ouders zeggen dan, maar als je dan voor het slapen gaan over gevoelens en als het dan lastige dingen zijn, dan gaan ze toch niet goed kunnen slapen. Maar ja, als die gevoelens er zitten, dan gaat het sowieso moeilijk zijn om te slapen. Ja. Die zitten daar heel veel mee in hun hoofd. En dan is zo'n klassieker dat kinderen... nog heel veel vragen en ik heb nog dorst, of ik wil nog dit, of mama, ik kom in een knuffel, of de hele tijd uit bed komen. En dat is vaak omdat ze de dingen van de afgelopen dag nog niet helemaal hebben verwerkt en daar nog mee bezig zijn, of omdat ze misschien opkijken tegen het slapen en de dag die komt. En dan is het net goed om dat wel te kunnen bespreken en om daar ruimte voor te maken. En je kunt dat uiteraard ook doen zonder een gevoelsdagboekje, absoluut. Maar het is wel een fijn hulpmiddeltje voor als je misschien niet altijd zo goed weet van hoe moet ik dat aanpakken, of als je het wat gestructureerder wilt doen.
Het is ook heel toegankelijk, hè? Voor ouders, vind ik. Er staat zowel uitleg bij als in hoe pak je dat dan aan. En ook de opdrachtjes zijn heel toegankelijk en heel leuk voor kindjes ook. Mm-hmm. Want ik heb het gevoel, of ik kan me voorstellen dat sommige ouders dat ook wat spannend vinden om daarover te praten. Van wat gaat er allemaal uitkomen uit dat klein meisje of dat klein jongetje hier voor mij? En ook om zo die opdrachtjes te gaan doen rond verbinding, rond relaxatie en zo. Ik kan me voorstellen dat ouders zoiets hebben van... dat is toch best wel spannend. Of hoe moet ik dat aanpakken? Maar van de voorbeeldpagina's dat ik al heb kunnen zien, is het heel toegankelijk. Hè? Een van de verbindingsspelletjes dat erin staan, is zo het vliegen. Dus dat jij als ouder op je rug ligt en dat je kindje op jouw benen ligt. Hè? Met jouw voeten in de heupen van een kindje. En dat je dan handen vasthoudt en dan zo vliegt. Dat is een heel fijn spelletje. En als je daar bewust... want ik denk dat heel veel ouders dat al wel doen of gedaan hebben met hun kind. En als je daar bewust van wordt, dat dat ook echt een manier is om te verbinden met je kind, dan ga je dat ook beter kunnen inzetten, denk ik, in de dag. En dat echt als een tool te kunnen gebruiken om te gaan verbinden met je kindje. En niet enkel van, dat is wel eens fijn en dat heeft helemaal geen betekenis of geen doel. Ja. Maar als je daar een doel aan kan koppelen... En dat je daar zelf bewust van wordt, van als mijn kindje het moeilijk heeft en die zoekt verbinding, hoe moet ik die verbinding geven? Dat is niet altijd een knuffel, dat kan ook een grapje zijn, dat kan ook een spelletje zijn, dat kan ook een knuffel zijn, maar dat kan ook dat vliegen zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar vind ik wel dat de opdrachtjes zijn heel gemakkelijk, heel toegankelijk.
Ja, het is geen rocket science.
Nee, en ik denk dat sommige ouders dat wel kunnen denken of dat wel spannend vinden van zoiets aan te gaan.
Ja. Maar het is vaak veel eenvoudiger dan... We zoeken er vaak van alles achter. En hoe moet dat dan? En afstemmen en verdienen. Ja. Terwijl eigenlijk is het super eenvoudig en moet je ook gewoon de lat voor jezelf niet te hoog leggen, want... Ik denk dat we als ouders vaak heel streng zijn voor onszelf. Hè?
Ja, als we alles tegen een ander zouden zeggen, wat we tegen onszelf zeggen in ons hoofd, dan zouden we denken, amai.
Ja, we zijn vaak veel strenger voor onszelf dan dat we voor anderen zijn ook. Ja, als iemand met hetzelfde verhaal komt, wat dat jij hebt meegemaakt, dan zouden ze zeggen, dat is normaal en dat is toch... Hey, begrijpelijk, weet ik veel. We zijn niet zo streng voor jezelf en tegen ons eigen zitten we dan te zeggen, maar ik ben een slechte ouder en ik heb weer geroepen aan mijn kind en ik kan deze niet. En
want het gebeurt, hè. Situaties ontploffen nu eenmaal, het is zo. En als je eens een keer hebt geroepen, kijk.
Ja, dan kun je het ook gewoon terug goed maken. Hè?
Voilà, en dan kun je daarover babbelen. Mm-hmm. En dan weten je kinderen ook waar de grens ligt. En of waar de grens, waar de verre grens al ligt soms. En ja, ik denk dat het fijn is om op die manier te kunnen communiceren met elkaar en elkaar te leren kennen. Want het is wij die onze kinderen leren kennen en onze kinderen die ons leren kennen.
Met het gevoelsdagboekje bedoeld, ja.
Ja, bijvoorbeeld, mm-hmm. Ja.
Ja. Ja, ik wou zeggen, over dat roepen is dat niet, niet zo'n fijne manier om elkaar te leren kennen.
Nee, nee, maar zo.
Maar ja.
Er staan heel leuke vragen in, ook in het gevoelsdagboekje, ja, om over te discussiëren.
Om ook voor kinderen om na te denken over, wat vind ik nu daarvan? Hè? En vind ik dat leuk of niet leuk? Of lekker of niet lekker? Of, en dat je, als je dan als ouder ook daarover kunt nadenken, hè, dan leren kinderen ook van, ah, misschien hebben we op dat vlak, zijn we hetzelfde? Of ah, misschien is dat anders. Hè? Want ja, natuurlijk, hele jonge kinderen, 4-jarigen, die denken nog heel egocentrisch. Hè? Voor hen draait de wereld rond hun, die kunnen het ook niet anders bekijken. Maar zo leren ze wel geleidelijk aan ook van, ah, oké, okay, ik vind dat misschien leuk, maar jij vindt dat niet leuk. En dat is ook oké. Okay, of we denken daar anders over. Dus het is ook wel belangrijk dat kinderen dat ontdekken, natuurlijk.
Ja. Ik denk dat een heel mooie boodschap is ook om mee af te sluiten. Ik ben super blij dat we dit gesprek hebben gehad. Het is, er zijn weer al voor mij een aantal dingen, ja, weer nog wat duidelijker geworden. En ik vind het altijd heel fijn als de podcast ook een beetje een persoonlijke therapie is voor mij.
Slim gezien.
Het is slim, hè? Ja, kijk. Het is deel van mijn masterplan. Ik bedankt, Ankie, voor langs te komen en op de podcast te zijn. Nu, binnenkort komt er nog een boek uit, dat toch? Is. Ik ga het ook zeker aanschaffen, want ik ben fan van het vorige boek. Kan je daar al iets rond vertellen?
Ja, ik is alleen nog niet of ik de titel al mag vertellen.
Dan gaan we de titel nog in het...
Spannend. Maar die gaat eigenlijk over emotiecoaching. Emotiecoaching is een beetje van waaruit ik vertrek wanneer het gaat over omgaan met emoties. Dat klinkt misschien zo wat... Alsof dat je dan zo'n sportcoach kunt zijn. Het zijn vooral heel concrete handvatten voor ouders ook. Van hoe kun je nu omgaan met die emoties van je kind, maar ook van anderen. Hè? Dus het is niet echt leeftijdsspecifiek. In tegenstelling tot ouders komen van Mars, is dit veel ruimer. En zeker ook gericht op ouders van jongere kinderen. Maar het mooie aan emotiecoaching is dat dat eigenlijk helemaal niet leeftijdsspecifiek is. Hè? Dat je kunt dat toepassen ook bij je jonge kind, bij je ouder kind, bij een baby, bij je partner, bij je vrienden, bij je buren, bij familie, eender wie. Het is een beetje universeel, hè? Ook... Het staat ook los van of een kind een diagnose heeft of niet. Of het werkt eigenlijk altijd. Ja. Het werkt in de zin, het doel is dat de ander zich gehoord en begrepen voelt en dat er ruimte komt voor het gevoel. Ja. Hè? Werk je niet in de zin van, dus mijn kind gaat vanaf dan altijd direct naar mij luisteren en perfect doen wat ik wil en nooit meer een driftbui hebben, dan niet. Hè? Want het is er om ouders te helpen om ruimte te maken voor dat gevoel en ook, want dat wil ik misschien wel nog extra meegeven, ook dat je ook grenzen kunt stellen aan bepaalde dingen. Hè? Want alle gevoelens mogen er zijn, maar niet elk gedrag is daarom oké. Okay, want soms, heel veel ouders zijn daar heel zoekende in, merk ik. Hè? Omdat we hebben dat vaak, zeker dat stukje gevoelens, zo niet meegekregen van thuis uit. Er was vroeger ook gewoon minder ruimte, minder aandacht voor. Dat werd soms ook gewoon afgestraft. Dus het is er enerzijds om u wat handvaten te geven in oké, hoe doe je dat dan? Voorbeeldjes. Want ja, we leren allemaal van anderen het te zien doen natuurlijk. Hè? En als je het voorbeeld niet hebt meegekregen van thuis, is het moeilijk om zo uit het niks dat dan maar allemaal te doen. Dus veel concrete voorbeelden en handvaten. Maar ook, hoe stelt je dan ook nog wel gezonde grenzen? Want als we helemaal doorschieten, hè, wat ik nu wel vaak zie gebeuren, we moeten mild en begripvol zijn en afstemmen en erkenning voor het gevoel en dan eindeloos erkenning geven en geen grenzen stellen aan ongepast of gevaarlijk gedrag.
Ja, dat is iets waar ik heel erg mee struggle.
Ja, ik denk samen met u heel veel ouders, en ik ook, hè. Want we denken dat we ook allemaal niet geleerd hebben om grenzen te stellen.
Nee.
Wij moesten vaak gewoon maar doen wat een ander deed en de manier om ervoor te zorgen was door vaak, hè, ik ga niet bij mij thuis, als mijn ouders luisteren, dat ze zich niet tekort gedaan voelen, maar was, hey, door wel heel streng te zijn en straffen en dreigen en door angst eigenlijk, hè, door angst in te boezemen, ja, dan gaan kinderen natuurlijk wel sneller gehoorzamen, maar dat staat wel de verbinding in de weg. Ja. En ik denk, het is en, hè, er moet en ruimte zijn voor gevoelens en we moeten grenzen stellen. En dat is een zoektocht die voor heel veel ouders heel moeilijk is, want we zitten zo wat met een angst van, ja, als ik een grens stel, verschillende angsten, hè, gaat mijn kind zich dan nog graag gezien voelen? Hè, want,
ja.
Of gaat mijn kind mij dan nog graag zien?
En is dan de verbinding niet helemaal weg?
Is dan de verbinding niet weg als ik een grens stel? Of ja, als ik een grens stel, dan komen er vaak ook grote gevoelens bij kijken.
Ja.
Heb ik daar tijd en ruimte en energie voor? Of kan ik dat aan? Er zijn heel veel dingen die daarin meespelen die het moeilijk maken. Maar het is wel heel belangrijk. Hè? Grenzen zijn essentieel. Want dat is ook zo het verwijt dat er vaak komt op afgestemd opvoeden, gentle parenting, verbindend opvoeden enzovoort. Hè? Dat grenzeloos is, maar niks is minder waar eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus daarmee dat ik het graag iets extra meegeef.
Het is heel moeilijk om liefdevol een grens te stellen.
Mm-hmm.
Op een manier waarop dat de verbinding niet weg is, maar de grens wel gesteld wordt.
Ja, maar ik denk dat het vooral gaat over, en ik denk dat dat misschien het moeilijkste soms nog is dat ouders, en mezelf inclusief, hè, het soms gewoon heel moeilijk hebben met de gevoelens die een grens bij een kind teweeg brengen.
Ja.
En
ja,
dus ook, hè, de gevoelens van je kind brengen bij u ook gevoelens teweeg.
Ja.
En we hebben dat niet geleerd. En dus, omdat wij ons eigen gevoel moeilijk vinden om te dragen, willen we dat het bij ons kind zo snel mogelijk stopt. En dan zijn er natuurlijk twee opties. Ofwel, lijkt het alsof er twee opties zijn. Hè? Ofwel moeten we dan, geven we dan alsnog toe.
Ja.
Want dan stopt mijn kind met zeuren en verdrietig zijn en overstuur zijn. Dan is het oké.
Ja.
Maar wat leert een kind dan op termijn natuurlijk? Dat als ik zo maar blijf doorbomen en lastig gedrag stel, en, dan krijg ik alsnog mijn zin.
Ja.
Of het andere is proberen om, hè, die gevoelens de kop in te drukken. Hè, van, ja, je moet daar niet boos voor zijn. Dan doe je eens gewoon wat ik zeg. En waarom doe jij nu zo? En stopt iets met weren? Of weet ik veel wat. Hè? Dus, terwijl dat eigenlijk de gulden middenweg daarin vaak de beste is. Maar dat houdt, zijnde, en erkenning geven voor, en, wacht, nee, eerst een grens stellen. Dat is wat je eerst doet, die grens stellen. En dan erkenning geven voor het gevoel dat dat bij je kind teweeg brengt.
Ja.
En dan is het dat gevoel als ouder ook kunnen verdragen en er laten zijn. En ik denk dat dat vaak is wat dat zo moeilijk is. Want
ja, dat is een pittige.
Want vaak hebben we zo het gevoel van, ja, ik stel een grens en mijn kind moet die maar accepteren zonder boe of ba. Hij moet dat prima vinden. Dat is goed grenzen stellen. Of dat is goed luisteren naar grenzen. Maar nee, jij mocht een grens stellen. Het is onze taak als ouder om het veilig te houden en grenzen te stellen.
Ja.
Allee, dat is gewoon zo. Dat hoort erbij. Jammer genoeg. En ons kind mag die grens niet leuk vinden. En als mensen dan ons grenzen stellen, dan vinden wij...
Dat
gebeurt natuurlijk
leuk,
misschien minder vaak, maar dan vinden we dat ook niet altijd leuk. Ik ben dan zo aan het denken, kan ik zo iets heel vergelijkbaar
zeggen? Ja, ik denk iets op uw werk waarschijnlijk.
Ja, vaak iets op uw werk, hè, bijvoorbeeld. Ja, ik had bij een ouder
die
zo...
samen met mij doen en ik heb daar nu geen tijd voor?
Ja, je moet het alleen
grens.
Ja.
Oh ja, oké, dan doe ik het alleen. Ja, oei, rot.
Of mag ik verlof nemen, want er is Taylor Swift komt naar Parijs en ik heb tickets en en dat is once in a lifetime, dus ik wil vroeger kunnen vertrekken. En als mijn baas dan zegt, ja, nee, ik ben al te veel collega's verlof gepakt, dat gaat niet, jij moet blijven. Dan zijn ze ook teleurgesteld. Hè.
Ja.
Uiteraard zijn wij ondertussen al iets... hebben we meer emotionele vaardigheden om dan niet een driftbui te krijgen. Hopelijk. Niet altijd misschien. Maar ja, onze kinderen die moeten nog heel veel oefenen met die vaardigheden. Zeker jonge kinderen. Hè.
Ja.
Dus ja, dat is zo, grenzen is zoiets heel... Dat lijkt zoiets heel eenvoudig. Ja, je moet gewoon grenzen stellen. Maar daar komt eigenlijk... Er komen heel veel gevoelens bij kijken.
Ja.
Dus ja, dus ik zou zeggen, in januari komt het boek uit.
Ik ga dat in mijn agenda zetten.
Zet het
in mijn
agenda?
Ik ga het echt lezen. Ik ben zo benieuwd.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe de mensen erop gaan. De feedback van de proeflezers is alvast heel positief.
Ah, dat is fijn.
Dus ik hoop dat, ja, dat we veel mensen erin kunnen bereiken.
Ja, ik kan niet wachten. Ik heb hoge verwachtingen. Oh. Nee, ik ga er heel blij mee zijn, denk ik. Ik ga het vragen voor kerst, dat gaat eigenlijk nog niet, hè?
Ja, je zult het wel al in pre-order kunnen bestellen, waarschijnlijk. Dus wel, maar dan heb je het nog niet fysiek. Dat is een beetje jammer timing. Maar ja.
Komt goed. In januari staat het in mijn boekenkast.
Top. Laat me zeker weten wat je ervan vindt.
Dat is goed. Merci om te komen. Ik ga jouw Instagram-pagina nog hieronder linken. Is er ook een website of zo dat ik kan linken? Of is het allemaal via Instagram?
Het meeste is via Instagram. Er is ook een website, verbindendopvoeden.be.
Ah, wel. Oké. Dat gaan we hier ook onder delen. En dan... ja, merci. Mocht je vragen hebben hierover, mag je altijd naar Anknit sturen op het account Verbindend Opvoeden. Of mag je ook een mailtje sturen naar podcast@taaltoren.be. Merci om te luisteren en tot over 2 weken. Bye.
Dag.